Nou, mooi. Dank jullie wel dat ik hier mag komen. En degene die de lieder heeft uitgezocht, goed gedaan. ik vind het altijd mooi als je ergens spreekt, of in de eigen gemeente spreekt, dat het dan niet om de spreker draait, maar om de Heer Jezus. Nou, dat is vrij duidelijk dat in de liederen, dat het verlangen gezamenlijk is, dat het om de Heer Jezus draait. En niet om wat ik te zeggen heb of iets in die richting, maar dat Hij centraal staat. Dus dat is mooi. Nou, er is al gelezen uit Efeze 3. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Maar ter inleiding iets wel over die brief uit Efeze. Dit gaat misschien vaker gebeuren. Ik ben wat moe. Gisteren een bruiloft gehad. Dus af en toe ga ik van de hak op de tak. Excuses daarvoor. Maar ik wilde goed overbrengen vanuit Ermelo. Dus we hebben ooit contact gehad met de toenmalige oudste. En toen waren we een beetje aan het sparren van hoe gaat het bij jullie in de gemeente, hoe gaat het bij ons in de gemeente, wat is nou het hart van de gemeente. En waar we achter kwamen is dat heel veel overeenkwam. En sindsdien zijn we ook, zie ik elke keer in de, we hebben meerdere bidstonden. En zie ik in de mail van de bidstonden, zie ik heel regelmatig deze gemeente naar voren komen, dat er voor gebeden wordt. Dus ik kan wel zeggen dat wij in ieder geval aan onze kant een hartelijke verbinding voelen en ook voor jullie bidden. Dus dat, hopelijk ter bemoediging. Maar de brief aan Efeze, want daar ben ik voor. En de brief aan Efeze is geschreven door Paulus. En die bestaat hoofdzakelijk uit twee delen. En dat is belangrijk voor onze tekst, want onze tekst zit er precies middenin. En het eerste gedeelte in Efeze, de eerste ongeveer 3 hoofdstukken, die spreken heel erg over de rijkdom die wij hebben ontvangen als christenen. De rijkdom in Christus. Dus als je gelooft in de Heer Jezus, als je een discipel bent van Jezus, dan word je zo gezegend. Er staat zelfs gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan staat er een heel rijtje met heerlijke zegeningen. En dat gaat door in hoofdstuk 2. En als laatste bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 21 staat dat wij gezamenlijk verrijzen tot een heilige tempel in de Here. Nou, de tempel was een plek waar God woonde. En dat is een van die rijkdommen, maar er staan er tig. Het is moeite waard om een keer te lezen. Dan komt onze tekst. En dan daarna gaat Paulus 3 hoofdstukken lang allerlei praktische handvatten geven. Hoe moeten we nou leven als christenen? Hoe moeten we leven binnen een huwelijk? Op werk? Op allerlei context, in de gemeente ook. Hoe moeten we samen leven? En precies daartussenin staat dit gebed van Paulus. En dit gebed, dit is ook een krachtig gebed. En dat zien we in het eerste vers wat we hebben gelezen. Dus vers 14, Efeze 3, vers 14. En er staat, om deze reden buig ik mijn knieën. En Paulus, die buigt zijn knieën. Dan denk je, nou dat is voor ons misschien redelijk normaal. Misschien een beetje altijd knielend. Ik heb het lange tijd gedaan totdat mijn knieën het niet meer goed deden. Dus nu kan het niet meer. Maar in die tijd was het niet heel normaal om te knielen. Meestal als je bad, dan stond je. En Paulus die zegt hier specifiek, ja maar ik buig mijn knieën. En dat deed je alleen om 2 redenen. 1, om te aanbidden. Nou, dat doet Paulus hier niet per se. Ja, ook wel een beetje, maar dat is niet de focus. Maar de tweede reden is dat je op je knieën ging als je iets ging bidden wat levensbelangrijk was. Als je hart ging uitstorten bij God, als je echt... Ja, dat je bij God komt en dat je zegt, Heere God, maar dit moet gebeuren. Als dit niet gebeurt, gaat alles kapot. Nou, dit is ook de reden waarom dit gebed hier tussen staat. Omdat Paulus die vertelt over die rijkdommen die ze ontvangen hebben. Hij vertelt over het nieuwe leven wat ze moeten gaan leven. En hij beseft, dit gaat ze niet lukken, tenzij er iets gebeurt. Nou, daar gaan we zo naar kijken, waar hij voor bidt. En hij buigt zijn knieën dus. Voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is God die ook onze Vader geworden is. Dat heeft hij ook in de brief al eerder gezegd. God is de Vader van de Heer Jezus Christus, maar is ook onze Vader geworden. Doordat we geloven in de Heer Jezus. Maar dat spreekt over zijn vaderlijk hart. Aan de ene kant. En dan gaat hij verder. Naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. En dat gebeurde in die tijd door koningen. Die noemden bepaalde steden of bepaalde gebieden met hun naam. Er werd zeg maar als het ware, zeg ik hem even plat, een sticker opgezet. Dit is van mij. Dit is mijn eigendom. Ik ben hier de baas. En nu bidt Paulus en die zegt, deze vader, het hart van de vader voor ons, Maar hij is ook degene die de heerschappij heeft over de hemel en de aarde. Over alles wat er is. Hij is de baas. De koning. De almachtige. En dat is zo heerlijk. Want als je dan gaat bidden, en dat is voor ons ook. Als je gaat bidden, stel dat je bad tot een vader die niet alle heerschappij heeft. Nou, dan bad je wel mooi. En misschien was die wel bewogen om iets te gaan doen. Maar had niet de macht. Ja, daar heb je niks aan. En de andere kant, stel dat je een God had, zoals in de islam en andere religies, die wel almachtig is, die alles kan, maar die niet een vaderlijk hart heeft voor jou, die niet jou lief heeft, ja, heb je ook helemaal niks aan, want die gaat nooit doen wat jij vraagt. Is alleen maar met zichzelf bezig. Maar deze God, waar Paulus tot bidt, is zowel een vader die lief heeft, als de almachtige die alles kan. Nou, dat is heerlijk. En dat is als je bidt, beseft dat. Dat is zo mooi om dat te beseffen, dat je gaat, je knieën gaat buigen en degene naar wie je gaat spreken, die wil graag luisteren. Ik denk als mijn kinderen tot mij komen of naar me toe komen en die zeggen, papa, ik wil dit en dit hebben. Ja, van nature ben je er al, als het mogelijk is, ben je er toe geneigd. Nou, op die manier kunnen wij tot de Vader komen. Een hart, hij heeft een open hart om te geven wat goed voor ons is en om naar ons te luisteren en betrokken te zijn in de moeilijke en de makkelijke dingen in het leven. Maar hij is ook degene die alle macht heeft, die alles kan. Dus je kan ja, echt je hart vrij bidden. Je hoeft nooit te denken, oeh, maar dit kan hij niet. Dus dit is veel te groot. En je hoeft ook niet te denken, oeh, maar wat ik nu ga bidden, daar is hij allemaal niet in geïnteresseerd. Hij is geïnteresseerd, hij heeft je lief. En hij is bij macht om te doen. Alles wat je nodig hebt. En daarom zegt Paulus aan het eind ook, daar komen we nog op terug. Hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. En aan hem zij de heerlijkheid. Maar goed, daar komen we zo op. Dus hier zien we al een aantal dingen. Paulus die bidt voor de gemeente en het is echt, echt gebed. Echt iets wat nodig is. Maar hij bidt niet tegen dovemans oren, zouden wij zeggen. Hij bidt tegen een God die bereid is en machtig genoeg is om zijn gebed te verhoren. Nou, dan gaat hij bidden. En ja, ik probeer me dan te verplaatsen soms als ik die teksten lees. Van wat zou ik gebeden hebben? En ik denk dat ik compleet iets anders zou bidden, maar ik denk dat Paulus' gebed mooier zou zijn dan die van mij. Moet ik eerlijk toegeven. En wat gaat hij bidden? Hij zegt, opdat hij u geeft. Dus deze almachtige, liefdevolle God, dat hij u geeft. Niet dat jij ervoor werkt, niet dat jij ervoor ploetert, niet dat jij allerlei dingen ervoor doet, maar dat God geeft. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Nou, de rijkdom, daar kunnen we iets bij voorstellen. Heerlijkheid, daar hebben we van gezongen. Ik had het even opgezocht in het Grieks. De glorierijke majesteit, de glans, koninklijke luister, de pracht. Het zijn allemaal termen, het zijn hele overvloedige termen over schoonheid en over tegenwoordigheid. Weet je, als de tempel, je kent het verhaal denk ik wel, dat op een bepaald moment is de tempel af, de tempel van Salomo, en dan gaat hij bidden en de offers liggen daar, komt de vuur uit de hemel. Nou, dat had ik graag gezien, maar dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar er komt vuur uit de hemel en dan daarna de heerlijkheid van de Heere vulde de tempel en het hele volk gaat in aanbidding. Weet je, God daalt neer, God is merkbaar aanwezig. Nou, vanuit die rijkdom van wie God is, staat er dat hij ons met kracht wil sterken door zijn geest in de innerlijke mens. Dus hier heb je de Vader die de Heilige Geest geeft en met kracht werkt in ons. Dat is al bijzonder. Hij wil werken in ons. En dat doet hij met kracht. Dat doet hij niet een beetje een druppeltje hier en daar, maar met kracht. Daar is hij voor aan het bidden. In de innerlijke mens. Dus dat is van binnen, in je hart zouden wij zeggen. En hier, ik zou hier al iets anders gebeden hebben, moet ik eerlijk toegeven. Ik denk dat ik gebeden had, Heere, als ik dan gebeden had voor de geest, dan zou het zijn, Heere, kom met uw kracht die overstroomt, zodat mensen dat gaan zien. Maar Paulus zegt, nee, in de innerlijke mens. Dat is waar het begint. Hier in je hart, daar moet het beginnen. En dan zie je met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat, dus met als doel, als dat gebeurt, als de geest werkt in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Nou, dit vind ik vreemd. Misschien jullie niet, maar ik vind het vreemd. Je zou denken, Paulus, volgens mij snap, even plat gezegd, je snapt het even niet. We zijn gelovigen. We hebben de geest al ontvangen en Christus woont al in ons hart, toch? Christus woont in ons hart. En toch bidt hij ervoor. En de reden daarvoor is dat Paulus hier niet bedoelt dat ze tot geloof gaan komen. Dat ze gered worden, dat ze vergeven worden. Dat hebben ze al ontvangen, dat heeft hij al in 3 hoofdstukken gezegd. Ze zijn al vergeven, ze hebben al de geest in zich ontvangen, enzovoort, enzovoort. Maar wat Paulus hier bedoelt is dat er een groei gaat plaatsvinden. Dat Christus niet alleen een klein beetje, zou je zeggen, in het hart woont, in een... maak hem even platter, stel dat het hart een huis is, dat hij ergens in een kamertje woont. Nee, het gaat erom dat Christus het hele hart vervult. Dat is zijn verlangen, dat Christus alles wordt in jouw hart. Dat wonen, dat betekent ook verblijven. Dat betekent, hoe zeg je dat, ja, ik gebruik het woord, maar misschien dat sommigen daardoor afgeleid worden, maar dat je ervaart, daar houden we tegenwoordig vaak niet zo meer van, dat vinden we eng of zo. Maar ergens dat je ervaart dat Christus echt krachtig in je leven aanwezig is en werkt. Dat is zijn verlangen. Daar bidt Paulus voor. O, Heer, ik zie hier een gemeente vol van die rijkdommen, maar vul hen met uzelf en laat hen dat ervaren. Laat hen dat kennen, laat hen leven in die relatie. En ik moet eerlijk toegeven dat ik daar best moeite mee heb gehad. En de afgelopen maanden, ik zeg het overal waar ik kom, de afgelopen maanden is de Heer echt een diep werk in mijn hart aan het doen om te laten zien dat Hij dieper dan ooit, dat Hij me lief heeft, maar ook dat Hij verlangt naar die relatie. Weet je, ik ben soms een Martha. Ik weet niet of je dat verhaal kent van Martha en Maria, maar Jezus die komt op bezoek samen met zijn discipelen in het huis van Martha en Maria. En Martha gaat aan de slag voor de Heer Jezus. Och, de Messias is in mijn huis. Nou, nu moet alles geregeld worden. En waarschijnlijk hadden ze vieze voeten. En zij zal de voeten gewassen hebben van iedereen. En dan is ze met eten en drinken bezig. En ze is aan het sjouwen en moeilijk aan het doen. En Maria, die ziet de Heer Jezus binnenkomen. Nou, ik weet niet of ze in het begin ook gediend heeft en ook voeten gewassen heeft en al die dingen. Maar op een bepaald moment ziet zij de Heer Jezus en denkt ze, ik ben gek ook. En ze gaat zitten aan zijn voeten en ze kijkt naar hem en ze luistert naar hem. En ze is gewoon vreugdevol dat ze bij hem mag zijn. En Martha die ziet dat. En in plaats van dat ze denkt, oh dat ga ik ook doen, denkt ze, wat een luiwammers. Die Maria, die zus van mij. Tjonge jongen, belachelijk toch. Is de Heer Jezus in je huis, dan moet je hem dienen. Nou, zij gaat naar de Heer Jezus toe. Heer Jezus, bekommert u zich niet hierom. Vindt u het niet raar wat mijn zus doet? Ik zit hier te werken voor u te dienen. En zij zit een beetje lui te kijken, een beetje te luisteren. Kunt u niet wat tegen haar zeggen? En dan zegt de Heer Jezus, Martha, Martha, je bent zo bezorgd over zoveel dingen. Maria heeft het goede deel gekozen, ze heeft de juiste keus gemaakt. En eigenlijk zegt hij, kom er ook bij, kom bij me zitten, luister naar me. En ikzelf, ik ben geneigd, ik geniet van dienen. Ik geniet ervan om ja, op allerlei fronten mensen te helpen, te bidden en noem maar op. En ergens een paar maanden geleden is de handrem erop gegaan. En zei de Heer Jezus, Wijnand, ik ben er klaar mee. Stop daarmee. Ga bij mij zitten. Wees gewoon bij mij. Dat je wees in mijn tegenwoordigheid. En geniet ervan. Weet, dan zijn we ook in de kerken en gemeentes vinden dat allemaal lastig, dat soort woorden. Tenminste, om mij heen zie ik dat ze dat wat lastig vinden. Maar dat is waar we hem echt gaan aanbidden. Dat je alle liederen die we gezongen hebben, als je die zingt om hem te dienen. Ja, we moeten de Heer wel verheerlijken. Weet je, we zingen handen in de lucht. Ja, dat moet nou eenmaal, want ja, hij moet wel de eer krijgen. Wordt hij daar werkelijk in geëerd, in zo'n hart? Nee. Maar als je hier zit en je denkt, oh, maakt mij het uit, al die... Ja, goed, die mensen zijn wel belangrijk, maar... Maakt mij het uit waar ik ben, in welk gebouw ik zit, wie er spreekt, maakt mij niet uit. Als Jezus er maar is. Als de Heer er maar is. En dat als je gaat zingen, dat je hart overstroomt van vreugde. Dat is zijn verlangen. Nou, Paulus die bidt daarvoor dat Christus zo door het geloof in uw harten woont. Dat we zo door het geloof de Heer Jezus gaan zien. En in relatie gaan leven met hem. En dat is als je een gelovige bent, als je opnieuw geboren bent. Misschien dat je het lastig vindt dat je zegt, oh, maar ik wil ook dienen. Prima, je moet ook dienen. Maar dat komt wel. Maar je hart springt toch op als je denkt, oh, ik mag bij de Heer Jezus zijn. Als je dat nu saai vindt, heb je echt een probleem als hij wederkomt. Want we zullen voor eeuwig met hem zijn. Weet je, dat is het grootste verschil tussen hemel en hel. Is dat in de hemel of op de nieuwe aarde. Daar is de Heer Jezus en ben je voor eeuwig met hem. En als dat vermoeiend voor je is, dan zou ik nog eens een keer over nadenken hoe het met je hart staat. Dus maar in ieder geval, Paulus bidt daarvoor, naar die gemeente. Dat Christus die zelf door het geloof in hun harten zal wonen, merkbaar. En dan gaat hij verder. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dus als de geest gaat werken in die innerlijke mens, is er geloof in de Heer Jezus wat groeit. Het kennen van hem wat groeit. Maar ook dat je in de liefde geworteld bent. Nou, ik zelf dacht een tijd geleden dat dit meer ging over de liefde onderling. Maar ik denk dat dat niet klopt. Romeinen 5 vers 5 zegt dat de geest van God, dat de Heilige Geest de liefde van God in ons harten uitstort. Dat is hetzelfde wat hier staat. Dat de geest de liefde in ons hart uitstort, zodat we daarin gefundeerd worden. Dat er een besef is dat je hem lief hebt. Maar meer nog, dat hij jou lief had en heeft. De Bijbel zegt, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Romeinen 5 zegt dat wij, toen wij nog in onze zonde waren en wij nog vijanden van hem waren, dat zijn termen die Paulus gebruikt, toen had God ons al lief. Toen we nog in de smerigheid van de zonde lagen, had hij ons al lief. En als dat niet alleen theorie is, oh ja, de Bijbel zegt dus het is waar, maar het komt in je hart en je zegt, wat? Hij heeft mij lief? Als dat landt, jongens, dan wordt het een fundament. Weet je, en ik, de afgelopen maanden, ik weet echt niet wat me overkomt. Het voelt een beetje toen ik net getrouwd was, dat je dan, alles waar ik aan kon denken was mijn vrouw. Weet je wel, oh, we zijn samen, heerlijk. Nou, daar zit ik nu in, met de Heer. En ik verlang zo dat dat overal is. Weet je, ik zie zoveel mensen ploeteren en strijden en ontmoedigd zijn. En alles gaat, oh, mijn hele leven is fout en dit gaat fout en dat gaat fout en hier is strijd en daar is strijd. Nou, al die dingen zijn waar, weet je, ze zijn echt en heel veel dingen doen ons pijn. Dat is waar. Maar als je dan dit fundament hebt, maar hoe het ook zij, hij heeft mij lief. En daar kan ik echt in rusten. Ja, een vriend van mij die zegt, dan ben je onoverwinnelijk. Er kan niks je tegenhouden. En de Satan die is zo bezig in onze maatschappij en in onze gemeentes en in onze levens, om ons daarvan te roven. Weet je, ik heb in gemeentes gezeten. Toen ik tot geloof kwam, rolde ik een beetje hypercharismatische hoek in. Dus ik ging vanuit Gegem hervormd, die twee ergens daartussen, naar heftig charismatisch, zeg maar. En toen ik daar uitkwam, toen ik op een bepaald moment zag, ja, maar er klopt heel veel niet. Dit is niet de Heilige Geest, maar dit is iets anders. En dit is niet Jezus waar ze over spreken, maar een andere persoon. Heeft me dat zo pijn gedaan, dat als iemand begon over, oh ja, maar God houdt van jou, dacht ik, dat hoort bij dat, nee joh, dat wil ik niet meer. Dat is dat zoetsappige verhaal. Maar dit is geen zoetsappig verhaal, maar dit, zijn liefde is zo krachtig, dat het je hart echt vormt en kneedt. En het maakt dat je een verlangen hebt naar heiliging. Het maakt dat je je leven wil overgeven. Het is echt het meest krachtige wat ik denk ik ooit ervaren heb. Om te zien hoe hij mij lief heeft. En dat, ja, nou ja. Volgende punt, want anders kom ik nooit door die preek heen. Maar goed, dat is belangrijk. Dat je daarin geworteld en gefundeerd bent. En dat is wel de vraag die ik even neer wil leggen bij jou. Zit dit in jouw hart? Is het dat je hier zegt, kijk, we kunnen hier zingen met z'n allen en onze zondagse geestelijke glimlach opzetten. Maar hoe zit het nou in je hart? Kun je echt zeggen, ik ben echt gefundeerd in die liefde. En mijn relatie met de Heer Jezus is het meest kostbare op deze planeet wat ik heb. Hem te kennen, dat is mijn leven, dat is mijn vreugde. Weet je, dat zegt alles over waar je staat geestelijk. Niet wat wij denken, aan de buitenkant zie je er allemaal netjes uit. En vriendelijk en gezellig. Maar het gaat om wat er zit er in je hart. Ken je de Heer Jezus? Een brandje van liefde voor hem, dat kan alleen als je hebt gezien, hij heeft mij lief. Want wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus zomaar een vraag tussendoor. En dan gaat het verder, want het stopt hier niet. Paulus zegt niet, nou, en dan heb je het klaar, we gaan naar huis. Nee, Paulus gaat verder, vers 18. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, Dit is mooi, hè? Nu gaat hij het breder trekken. Dus tot nu toe was het voor jou persoonlijk. Dus dat je wandelt in geloof in de Heer Jezus en in relatie is persoonlijk. En dat die liefde in jouw hart uitgestort wordt is persoonlijk. Maar nu gaat Paulus hem breder trekken. Gaat hij zeggen alle heiligen. Nou, laten we voor deze morgen zeggen jullie hier zo of wij hier zo. Laat ik mezelf erbij inzetten. Zodat wij met elkaar ten volle, of in ieder geval voller, omdat niet alle gelovigen ter wereld hierbij zijn, maar opdat wij voller zouden begrijpen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen. Nou, die liefde van Christus zo. Dat vers 18, daar is theologisch is daar een beetje strijd over, dat zal ik maar eerlijk zeggen. Sommigen zeggen die lengte, die breedte, de diepte en de hoogte, dat draait om die liefde van Christus. Is een uitleg. Heel veel mensen zeggen dat het zo is. Als je dat denkt, prima, is mooi, maakt mij niet uit. Maar ik denk dat het over eigenlijk gaat over alles wat hiervoor stond. Dus de eerste drie hoofdstukken. Want er staat het woord begrijpen. En Paulus die heeft het heel de tijd allerlei dingen uitgelegd wat we hebben ontvangen in de Heer Jezus. En dus ik denk dat het daarover gaat. Maar goed, je mag het met me oneens zijn. Daar ga ik niet over struikelen. Maar in ieder geval, wat Paulus hier zegt is dat als wij samenkomen als gemeente, en breder dan dat, als we broeders en zusters ontmoeten, en allemaal wandelen we met de Heer Jezus, en allemaal zijn we geworteld en gefundeerd in die liefde, als je dan samenkomt, dan kom je niet om alleen maar te ontvangen, dan ben je niet een soort consument wat in de zaal zit en jij ontvangt, maar dan wil je geven, dan wil je ook, oh, weet je wat ik geleerd heb? Oh, dit heb ik meegemaakt. En dan ga je dat delen met elkaar. En dan, wat gebeurt er dan? Dan gaan we samen voller worden en voller begrijpen van alles wat de Heer Jezus wil doen. En dit gebeurt zo vaak. Ook wij stellen ons huis heel vaak gewoon open. Allerlei broeders en zusters hebben de sleutel van ons huis, zodat ze naar binnen kunnen als we er niet zijn of wel zijn. Of in ieder geval, dat ons huis is een open huis. En de meeste groei, de meeste geestelijke groei, maak ik niet mee op zondagochtend. Maar in ons geval is het heel vaak zondagmiddag. Want dat is de plek waar broeders en zusters samenkomen, nog gemakkelijker delen wat er in het hart leeft. Waar mensen echt vragen stellen. Hoe is je gebedsleven? Hey, ik zag je vandaag een beetje verdrietig kijken. Wat is er aan de hand? Of de andere kant. Oh ja, ik durf dit niet voor in de zaal te zeggen. Maar wat ik deze week heb meegemaakt, jongens. En dan gaan ze delen. En dat is wat zo krachtig bemoedigt. En wat me echt gigantisch helpt. Dat is als alle heiligen samenkomen, of een klein deel van de gemeente samenkomt, en dat ze gaan delen wat er in hen is. Wat er gebeurt, is dat ik hele nieuwe dingen hoor. Er zijn mensen, we hadden een bidstond, en er was een broeder en die zei, Wijnand, we bidden zo weinig voor Israël. Zullen we vaker voor Israël bidden? Ik zei, nou, als het in je hart zit, moet je het doen. Weet je, misschien heeft de Heer je juist in de gemeente gezet om dat een beetje aan te zwengelen. En dat gebeurt nu. En nu zie je dat er steeds meer mensen bidden. Dus er komt één iemand de gemeente binnen en die deelt, niet hoogmoedig, niet trots, niet allerlei rare theologieën, maar gewoon, hey, we bidden zo weinig hiervoor. Zullen we daar iets mee doen? En het begint te wortelen. We hebben het met zendelingen gehad. Een zendeling die op bezoek kwam en die deelde wat hij deed. En het gevolg is dat de afgelopen jaren dat er steeds meer mensen zeggen, oh, maar ik wil misschien ook wel de zending in. Laat ik eens kijken. En ze gingen naar conferenties toe over zendingen. Maar dat zet dingen in gang. We hebben elkaar nodig. Als we samenkomen en we delen met elkaar, dan gaat er iets moois gebeuren. Gaan we van elkaar leren. En dan gaan we steeds voller begrijpen. Alles wat we hebben ontvangen in Christus en alles wat hij wil doen in ons. Nou, dan komen we bij vers 19. Als we dan meer zicht hebben op de Heer Jezus en meer zicht hebben op wat hij wil doen in ons leven. Vers 19. En dat wij de liefde van Christus zouden kennen die de kennis te boven gaat. Dit vind ik zo mooi. Paulus die zegt op een bepaald moment, ik weet even niet letterlijk hoe het in de HSV staat, maar als we buiten zinnen zijn, is het voor God. En als we bij zinnen zijn, is het voor jullie. Dus in andere woorden, hoe zeg je dat op een nette manier dat het niet aanstootgevend is? Als je zo vol bent dat je gewoon niks zinnigs meer kan zeggen, maar je verheugt je in God in extreme mate, dan is het voor hem. Maar als we in de gemeente zijn, dan proberen we bij positieve te zijn. Dan willen we iets geven wat zinnig is, zodat anderen dat ook kunnen pakken. Maar als je die liefde van Christus leert kennen, die de kennis te boven gaat, die je verstand te boven gaat, dan je gewoon denkt, ik heb geen idee waarom, maar wauw. Oh, ongelooflijk. Ja, dat is de bedoeling als we samenkomen als gemeente, dat we zo vol zijn. Zo die liefde van Christus leren kennen. En wat gebeurt er dan? Als dat gebeurt, als we gaan begrijpen samen de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte en de liefde van Christus kennen, die de kennis te boven gaat, dan worden we vervuld, vers 19, met heel de volheid van God. Heel de volheid van God. Alles wat God is, wat we hebben bezongen, daar worden we vol mee. Alles wat God wil doen, daar worden we vol mee. Dan wordt wat Gods hart is, wordt ons hart. Weet je, Gods hart gaat uit naar verlorenen. Als jij vol wordt van God, wil jij ook uit naar verlorenen. Gods hart gaat uit naar de broeders en zusters. Als wij vol zijn van God, gaat ons hart ook uit naar de broeders en zusters. God is rechtvaardig en heilig. Als wij vervuld zijn met hem, gaan wij ook heilig en rechtvaardig leven. Verlangen we ernaar, krijgen we de krachten voor. Dit is het einddoel. En ik weet niet of we ooit dit einddoel hier gaan halen, totdat Jezus terugkomt. Maar het is wel iets waar we naar mogen streven. Waar we naar mogen verlangen. Dat we zeggen, oh jongens, we hebben veel ontvangen, maar we zijn er nog niet. Weet je, is dat jouw verlangen? Is dit jouw verlangen dat als je op werk bent, dat niemand hoeft te vragen hoe was je weekend, omdat ze gewoon zo, wat is er met jou aan de hand, joh? Dan zeggen ja, ik ben naar een samenkomst geweest. Man, de Heer is zo goed. Hij heeft dit en dit gedaan en dit gesproken. Gewoon omdat het uit je stroomt. Wat denk je dat zal doen met een wereld die Christus niet kent? Weet je wel, en is dit iets wat je verlangt? Dat je zegt, oh, zo vol wil ik zijn. Dan hebben we elkaar nodig. Dit gebeurt samen. Dit kan je niet alleen. Het is onmogelijk om dit in je eentje te krijgen. Je kunt wel bepaalde dingen ervaren, geweldig. Maar je kunt het niet volhouden. Je kunt niet vol worden. En dit is zo verdrietig. Na de coronacrisis zijn zoveel mensen thuis gebleven. En die denken, ja, ik vind het prima, weet je. Ik kijk thuis een preekje. Ja, als je thuis een preekje kijkt en je denkt dat dat het christenleven is, dan heb je het niet begrepen. En je gaat niet komen waar God je wil hebben. Het is onmogelijk. Want we hebben elkaar nodig. En dan komen we tot meer en meer volheid in hem. Nou, dat is mijn verlangen. Ook voor jullie. Dat is mijn verlangen. Dat iedereen hier zo overstroomt. En ik zelf ook. Ik ben daar ook nog niet. Maar dit is wel mijn verlangen. Dus het is ook een goed gebed om te bidden. Nou, dan vers 20. Hem nu, die bij machte is, te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Denk je, Paulus, dit gebed wat jij bidt, het kan niet hoger. Het kan niet, dit is toch onmogelijk? En dan zegt hij, ja, oh, wacht even, we hebben hier te maken met God. Hij kan, als jij dit kunt bedenken, hij kan nog meer bedenken. Hij kan nog meer geven dan wat jij kunt bedenken. Stel, je zou elke zegen opschrijven die je kunt bedenken, God heeft er meer. Want zo is God. Hij is het oneindige. Het is niet dat er ooit een einde aan zit. Dat hij zegt, oh ja, nu heb je alle zegeningen ontvangen. Nu heb je alle zegeningen bedacht. Het gaat maar door. Hij is de oneindige bron van vreugde en volheid en leven en overvloed. Nou, heerlijk toch. Dat is onze God. En dan staat, ja, dit. Ik zou het niet durven uitspreken als het er niet stond. Dit boven bidden en bedenken, dan zegt hij overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Dus wat hij kan geven, wat hij kan doen, in diezelfde mate is de kracht die in ons werkzaam is. Dit is ongelooflijk. Weet je, misschien ervaren we het niet zo, hè? Ik heb jarenlang relatief weinig vreugde gekend. En als je dan zei, ja, maar God werkt met kracht in jou, dan zou ik gezegd, nou, dat klopt niet helemaal. Want dit ervaar ik echt niet. En misschien ervaar je het niet, prima. Maar dit is wel waar. En durf jij in geloof dit te gaan staan en hem te gaan danken, te zeggen, oh God, dank u wel, U werkt met kracht in mijn leven. En nu wil ik het gaan, prima, je wil het ervaren, daar mag je ook voor bidden. Maar u werkt al met kracht. U bent bezig om mijn hart vol te krijgen. U bent bezig om mij te vormen en te kneden naar uw beeld. U bent bezig zodat ik hier kom, in die volheid, samen met mijn broeders en zusters. En die God, en dat is vers 21, hem, die God, zij de heerlijkheid in de gemeente. Weet je, als we zo vol worden, wordt hij verheerlijkt. Als wij zo vol zijn, dan is dat niet een zelfgerichte volheid. Want dat zou je kunnen denken. Dat je zegt, nou, wat je nu zegt, dat klinkt weer heel zelfgericht. Nee, als je zo vol bent van hem, als je je zo verheugt in hem, als je zo overstroomt van liefde voor hem, dan ga je hem aanbidden als nooit tevoren. Weet je, John Piper die heeft er hele boeken over geschreven, over het feit dat hoe meer jij je verheugt in hem, hoe meer jij hem gaat verheerlijken. God wordt nooit zoveel verheerlijk als dat jij je in hem verheugt. Dat soort zinnen. Nou, dat is maar zwaar. Denk je maar in, wanneer ga je zingen van vreugde voor God? Als je hart vol is. Maar wat doe je als je hart leeg is, als je bedroefd bent, als je net 2 uur lang nutteloze YouTube-filmpjes hebt gekeken en je bent zo leeg als het maar zijn kan. En dan zegt iemand, kom, laten we de Heere danken, laten we even een lied gaan zingen. Dan denk ik, echt geen zin in. Hoe voller je bent, hoe meer je hem gaat verheerlijken. En daarom God die, ik vind dat mooi, dat is echt de christen, dat is, zeg maar, een islamiet kent dit niet. Maar wij mogen weten, God wil zijn zegen uitstorten over ons, waardoor wij ons intens gaan verheugen, hem gaan aanbidden, en hij wordt zo geëerd, en hij blijft maar uitstorten en uitstorten, en wij blijven maar aanbidden en aanbidden. Nou, dat is een geweldige kant toch niet? Dit is hoe meer wij verheugen, hoe meer hij verheerlijkt wordt. Te midden van alle moeilijkheden, hè? Want nogmaals, die moeilijkheden zijn er, dat kennen we allemaal, of bijna allemaal. Maar te midden van die moeilijkheden, hij heeft mij lief. Hij is goed. Hij zegent mij. Wauw. Ja, dat is geweldig. En hem zij dan de heerlijkheid. Want daar gaat het om. Waarom zijn we gemeente? Hem zij de heerlijkheid. Maar dit is de weg. Door Jezus Christus. Dus dat is ook mooi. Er staat niet hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Door onze geweldige levenswandel. Door ons geweldige geloof. Door onze geweldige liefde. Nee, door Christus. Hij brengt dit in alle geslachten, alle generaties door. In alle eeuwigheid. Het houdt nooit meer op. Ja, dat is geweldig toch? Nou, dan een paar vragen daarover. Verlang jij dit voor jezelf? Weet je, daar uiteindelijk commentaar op neer, daar begint het. Verlang jij dit? Zeg je, oh, dit wil ik ook. Ik wil vol zijn van zijn liefde. Ik wil geworteld, gefundeerd zijn. Ik wil relatie hebben, ik wil hem kennen. Wil je dit? Dan verlang jij dit voor de mensen om je heen die nu naast je zitten, achter je zitten, voor je zitten. Verlang jij ernaar dat als jullie samenkomen, als we samenkomen, waar dan ook, dat dit realiteit wordt? Verlang jij dit genoeg om ook te gaan bidden daarvoor en te zeggen, Heere God, dit staat in uw woord. Ik heb het niet zelf bedacht. Dit staat in uw woord en ik ga dit gewoon bidden. Heere, geef deze gemeente, geef mijn broeders en zusters. En mijzelf, dat we met kracht gesterkt worden door uw geest in de innerlijke mens, enzovoort, enzovoort. Weet je, het is heerlijk om dit gewoon te bidden. Maar ook voor de gemeente wereldwijd. Weet je, op dit moment in Nederland is de kerk, het instituut in ieder geval, chaos. Maar ook heel veel gelovigen leven zeker niet in de overvloed. Wij al niet, denk ik, tenminste nu. Maar bij mezelf hou ik al niet. Maar om me heen zie ik heel veel mensen die niets kennen of weinig kennen van die liefde en die vreugde en die kracht enzovoorts. En wereldwijd. Weet je, er zijn bepaalde plekken waar de Heere krachtig werkt. Denk aan China en Iran en India. Maar er is weer heel veel dwaling. Weet je, er is heel veel aanval op het lichaam van Christus. En wat we nodig hebben, onder andere, is dit. Waar we vanochtend over nagedacht hebben. Ben je bereid om hiervoor te bidden? Om dit te bidden, onder andere. Nou, dat is mijn verlangen voor jullie. En Het laatste woord uit de tekst, om mee af te sluiten. Amen. Mag ik voor jullie bidden?
Ja.
Laten we bidden. Ja, Abba, Vader, Heer, ik weet dat mijn woorden zijn maar net als die vijf broden en twee vissen. Heer, ik heb er zelf van genoten. Het raakt mijn eigen hart, maar ik kan dat nooit overbrengen zodat u er ook iets mee kunt. Maar Heer, die vijf broden en twee vissen was genoeg voor u om het te breken, ervoor te danken. Het uit te delen en iedereen had voldoende. En zelfs er waren 12 mannen over. Heren, zo bent u. Ik bid u dat u dit doet. Heren, dat u wat in uw woord staat, dat u dat realiteit maakt. In onze levens. Dat u ons vult met uzelf. Heren, dat u ons kracht geeft in de innerlijke mens. Dat we diep in het geloof Christus kennen en geworteld en gefundeerd zijn in uw liefde voor ons. Zodat we anderen kunnen gaan liefhebben en dat we, als we samenkomen, kunnen delen van Christus. Heere, zegen ons daarmee. Tot eer van uw naam. Amen.
Excuses.